vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vandaag pakken we het op vanaf vers 12. Ik wil met jullie lezen tot het einde van het hoofdstuk. Dan zullen we bidden en dan zullen we de tekst uiteenzetten. Ik moet weer bekennen trouwens. Ik heb geen slides. Ik ga rustig proberen te doen wanneer ik een verwijzing doe. Maar weet dat, dus hou je Bijbel gewoon paraat. Dus de versen staan vandaag niet op het scherm. Maar hou je Bijbel paraat. Moet je altijd hebben, want dan kun je gewoon controleren dat wat ik zeg echt uit het woord van God komt. Vanaf vers 12, laten we lezen. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zal. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zal toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zal regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Amen, laten we bidden. Vader Almachtig, wat een genade, Heer, dat we uw woord mogen openen. Wat een genade, Heer, dat we daaruit onderwezen mogen worden. We willen bidden en vragen dat we oren mogen hebben om te horen, ogen hebben om te zien, Heer, en een hart om te begrijpen wat u tot ons wilt spreken, Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat u onze harten week maakt. En dat u verheerlijkt wordt, Heer, door de prediking van uw woord. En door het luisteren naar uw woord. Bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Opdat u verheerlijkt zult worden in alles wat we doen, alles wat we spreken, alles wat we denken, Heer. Dat bidden en het vragen we enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Nou, de komende 3 weken zullen we ons bevinden in de tekst die we zojuist hebben gelezen. Met dit gedeelte brengt Paulus ons op een cruciaal punt in de brief aan de Romeinen. En het is essentieel dat we de functie van dit gedeelte goed begrijpen. Het vormt een brug tussen alles wat Paulus tot nu toe heeft behandeld en alles wat hij vanaf dit punt ook gaat behandelen. Waarom kunnen we dat zo stellen? Nou, tot nu toe heeft Paulus zich gericht op de vraag: hoe wordt een zondaar rechtvaardig voor God? Dit gedeelte plaatst alles in het grote verband. Het beantwoordt onder andere de vraag: hoe is de zonde überhaupt in de wereld gekomen? Waarom is de hele mensheid schuldig door wat Adam heeft gedaan? En hoe kan de daad van de Heere Jezus zo'n universeel effect hebben voor allen die geloven? Dit gedeelte legt het fundament onder de leer van de rechtvaardiging. Dus nogmaals, dit gedeelte, vers 12 tot en met 21, het helpt ons om helder te zien waar Paulus ons tot nu toe naartoe geleid heeft en waarom. Maar ik zei al, het is ook cruciaal om te begrijpen wat we hierna gaan behandelen. Hè, na hoofdstuk 5. Want vanaf hoofdstuk 6 zal Paulus ingaan op het leven wat voort hoort te vloeien uit de rechtvaardiging. Dus hoe dat leven er geestelijk, maar ook praktisch uitziet. Hoe iemand die in Christus is, niet meer onder de macht van de zonde leeft. En wat dat dus ook betekent, concreet in het leven van een christen. En de grondslag daarvoor legt hij in dit gedeelte. Dus nogmaals, dit gedeelte is cruciaal. Maar de vraag is dan, omdat velen hiermee worstelen, hoe moeten we dit gedeelte goed begrijpen? En hoe benaderen we deze tekst juist? En wat we moeten zien en wat ons helpt om dit, en wat moeten we zien en wat helpt ons om te zien hoe dit hier allemaal past? Nou, als je veel commentaren leest en als je ook veel uitleg, bijvoorbeeld als je veel van de verklaringen van mensen leest, dan zie je dat het over een breed spectrum heen gaat. Men vindt dat dit gedeelte vaak ook als het ware een beetje misplaatst is. Het lijkt niet te passen in de hele flow van de apostel Paulus. Nou, we moeten begrijpen wat het hoofdpunt is wat Paulus hier maakt. Dus kijken wat hier centraal staat. Nou, velen benaderen dit gedeelte om het primair te hebben over de algemene zondigheid van de mens. Maar dat is niet waar het over gaat. Paulus heeft dat in hoofdstuk 1 tot en met 3 heeft hij dat al volledig getackled. Anderen behandelen dit gedeelte primair over het morele voorbeeld wat onze Heer Jezus Christus hoort te zijn of is volgens hun. Maar als je de tekst goed leest, dan zie je dat het zwaartepunt van Paulus hier ligt op wat de Bijbel noemt hoofdschap. Op vertegenwoordiging. Representatie, dat is waar Paulus het over heeft. Maar let op de structuur van het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Paulus opent in vers 12 met zoals door één mens. En hij werkt dat parallel dus uit tot met vers 21. Zoals de zonde heeft geheerst, zo ook de genade. Dus dit hele gedeelte draait om wat één mens voor velen heeft betekend. We zien woorden als één mens, één overtreding, één daad van gerechtigheid. De velen, allen, die komen herhaaldelijk terug. Dat wijst op representatie, dus weer nogmaals hoofdschap. De nadruk ligt ook op toerekening. Let op vers 13, vers 17, vers 19. Gevolgen voor velen. Van vers 15 tot en met 19. Een juridisch effect, wat we al eerder hebben behandeld. Rechtvaardiging, veroordeling. Allemaal elementen die horen bij hoofdschap. En dan ga je zien wat het absolute doel is. Paulus wil laten zien dat rechtvaardiging door Christus, als het ware, wat hij uiteen heeft gezet, dat het theologisch houdbaar is, omdat het patroon van hoofdschap al in Adam geldt. Maar de vraag is dan, om het goed te begrijpen, wat bedoelen we precies met dit principe van hoofdschap of vertegenwoordiging? Nou, in een sterk huis hebben we dit behandeld, hè, als het gaat over man-vrouw. Maar laten we het breder bekijken, hè, en bijbels goed definiëren. Hoofdschap, theologen noemen het ook wel eens federaal hoofdschap, is het principe dat God ervoor kiest om de mensheid of delen van de mensheid Om een representatief hoofd daarover aan te stellen. Hè, de daden van dit hoofd hebben bindende, wettelijke en geestelijke gevolgen voor allen die hij vertegenwoordigt. Dit concept bestaat uit, als je de schrift leest, 3 onlosmakelijke onderdelen. 1 vertegenwoordiging, wat ik net al zei. Het hoofd handelt niet alleen als individu, maar namens een hele groep. Zijn acties in een beslissend moment zijn de acties als het ware van de hele groep. Je hebt verbondenheid. De groep is organisch en wettelijk verbonden met haar hoofd. Het lot van het hoofd is ook het lot van de groep. En je hebt toerekening. De gevolgen van de daden van het hoofd, of het nu schuld en veroordeling is, of gerechtigheid en zegen, worden juridisch toegerekend aan allen die tot die groep behoren. Dit is het patroon wat we door de hele schrift heen zien. We zien dit binnen bijvoorbeeld, wat ik net al zei, familie. Denk aan Abraham, die fungeert als het hoofd van zijn nageslacht. De zegen die aan Abraham wordt beloofd, vloeit door naar zijn nageslacht, naar zijn nakomelingen. Als u in Christus bent, dan bent u kinderen van Abraham overeenkomstig de belofte. En erfgenamen van de belofte. Je ziet het ook in een natie. De koning, denk bijvoorbeeld aan David, vertegenwoordigt het hele volk. Zijn zonde of gehoorzaamheid kan gevolgen hebben voor de hele natie. En je ziet het ook natuurlijk in het priesterschap. De hoge priester in het Oude Testament was de ultieme vertegenwoordiger. Op de grote verzoendag ging hij het heilige der heiligen binnen. Niet alleen voor zichzelf, maar namens het hele volk Israël. Zijn offer en acceptatie als het ware door God betekende acceptatie voor het hele volk dat hij vertegenwoordigde. Nou, in ons gedeelte past Paulus dit principe nu toe op de hele menselijke geschiedenis. Hij gaat ons laten zien dat de hele mensheid kan worden gezien onder het hoofdschap van twee vertegenwoordigers. De eerste is Adam, het door God aangestelde hoofd van de mensheid bij de schepping. Allen die door natuurlijke geboorte afstammen van Adam zijn in Adam, leert de schrift. Zij delen ook in de gevolgen van zijn daad. En dan heb je wat de schrift noemt de tweede Adam, Christus, de volmaakte Adam. Het door God aangestelde hoofd van een nieuwe verloste mensheid, van de gemeente. Allen die door de wedergeboorte, door het geloof met hem verbonden zijn, zijn in Christus. Zij delen in de gevolgen van zijn daad. Het begrijpen van dit principe van vertegenwoordiging of van hoofdschap is dus de sleutel om Romeinen 5 goed te begrijpen, om dit gedeelte goed te begrijpen. Ik zeg het altijd door onze series heen, maar gewoon überhaupt. Wij moeten leren denken, niet als losse individuen, maar als mensen die hun identiteit, status en bestemming als het ware ontlenen aan het hoofd waaronder zij staan. Ik zeg het vaker, het Westen is heel individualistisch. De schrift kent dat niet. De schrift kent verbondsdenken. Zo denkt de schrift, zo handelt God. Maar laten we onze tekst ingaan. Vandaag behandelen we slechts versen 12 tot en met 14. Maar laten we vers 12 weer lezen. Paulus schrijft, daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Je ziet dat Paulus dit stuk naar vers 11, na de climax van het roemen in God, begint met het woord daarom. Nou, tijdens het voorbereiden bedacht ik me hoe alinea's en versindelingen in onze Bijbels vaak nuttig zijn, maar dat ze vaak ook de directe stroom van een gedachte onbedoeld en ook onnodig kunnen onderbreken. De schrift is oorspronkelijk niet geschreven met alinea's en versen. Maar het woord daarom dwingt ons om een directe verbinding te leggen met wat we eerder hebben gelezen en eerder hebben behandeld. Het is geen begin van een compleet nieuw onderwerp. Paulus trekt een conclusie of begint aan een verdere uitleg op basis van wat hij al eerder heeft vastgesteld. Wat was dat? Nou, het glorieuze feit van onze verzoening en onze roemen in God, dat we nu hebben ontvangen door onze Heer Jezus Christus. Maar de overgang die Paulus hier dus maakt is belangrijk. Hij heeft net beschreven wat een gelovige ontvangt door Christus. Vrede, hoop en verzoening. Nu laat hij zien hoe dat mogelijk is. Door te wijzen op het verband tussen Adam en Christus en wat hun daden betekenen voor allen die zij vertegenwoordigen. Paulus gaat nu een vraag behandelen die vanzelf opkomt. Hoe kan het werk van Christus zoveel later nog steeds iets betekenen of überhaupt iets betekenen voor mij? En hij beantwoordt die vraag door te laten zien dat er vanaf het begin een patroon is waarin één mens iets teweeg brengt voor allen die bij hem horen. En voordat hij dus spreekt over Christus als tweede Adam, laat hij zien wat de eerste Adam teweeg heeft gebracht. Paulus schrijft zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Wat bedoelt Paulus? Nou, want je moet je voorstellen. In hoofdstuk 1 tot en met 3 heeft Paulus onmiskenbaar laten zien dat alle mensen zondaren zijn. Maar in hoofdstuk 1 tot en met 3 heeft hij niet uitgelegd hoe en wat er gebeurd is. Hij heeft slechts symptomen van de zonde laten zien. We weten alleen de mens is verdorven. We weten de mens is niet goed. We weten er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. Allen missen de heerlijkheid van God. Dat heeft Paulus duidelijk gemaakt. Maar we weten niet hoe en waarom. Als iemand geen christen was en alleen Romeinen 1 tot en met 3 zou lezen, dan zou die persoon om zich heen kunnen kijken en instemmen dat Paulus gelijk heeft. Ja, er is iets goeds mis met de mens. Want we zien de gevolgen van de zonde om ons heen. Maar we zien niet hoe het is gekomen. En dat beantwoordt Paulus hier. En hij begint met de woorden door één mens. Paulus is heel duidelijk hier. Hij wijst naar één enkel historisch individu. Adam, zoals beschreven in Genesis 3. Hij leert ons dat de universele staat van zonde waarin de mens zich bevindt, een specifiek startpunt heeft. Het is geen geleidelijk proces van moreel verval geweest. Het heeft een historische oorsprong in de daad van één mens. Van één persoon. Ik had met een ex-collega had ik hier een gesprek over. Die is moslim. Die claimde dat wij allebei in hetzelfde staan. Ja, wij geloven een beetje dezelfde dingen. Hè? Dus er zit veel overeenkomst in de Bijbel, in de Koran en noem maar op. En ik zeg altijd dit. Er zijn hele oppervlakkige overeenkomsten. En fundamentele verschillen. De islam gelooft niet in de erfzonde. Die geloven dat mensen initieel gewoon goed worden geboren. En dat ze vervolgens moreel vallen. De schrift kent dat niet. De schrift leert, mensen worden in zonde geboren. En dat komt door die ene daad van Adam. Dus daar zie je al, vanaf het begin is er een fundamenteel verschil tussen het christendom en de islam. En dit is het fundament wat uiteindelijk verder uitwerkt naar het evangelie. Dus ze zijn niet hetzelfde. En ze lijken ook niet op elkaar. Dus door één mens. En voordat we verder gaan. Ik had het laatst nog met Delano hierover. Er zijn ook belijdende discipelen die niet geloven dat Adam een historisch persoon was. Hè, zij zeggen dat Adam slechts een beeld is van de mens in het algemeen. Of een symbool van de menselijke natuur. En er zijn ook veel belijdende christenen die zeggen dat de schepping van de wereld niet letterlijk is gegaan zoals we lezen in Genesis 1 en 2. En volgens hen is het een poëtisch verhaal, een symbool of een theologische opening zonder betekenis. Heel veel christenen leren, de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, die kun je gewoon uit je Bijbel leren. Die hoef je niet serieus te nemen. Maar kijk hoe Paulus met de schrift omgaat. Let op hoe Paulus met de schrift omgaat. Kijk, Paulus, we hebben het behandeld, hè. Paulus is geen eenvoudig, hij is een geleerd man. Hij was een geleerd man. Bekend met de schriften, maar ook bekend met wat er in de seculiere wereld omging. In Romeinen 5 spreekt hij over door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Hij bedoelt daar niet een beeld of een idee van de mens. Hij bedoelt een echte man. Hij heeft het gewoon over Adam. Dat lezen we daarna ook. Hij heeft het over Adam zoals beschreven in Genesis 3. Paulus gaat uit van een historisch gebeuren van de zondeval. Hij baseert zijn uitleg van het evangelie op het feit dat er werkelijk één mens gezondigd heeft en dat zijn daad gevolgen heeft gehad voor allen die uit hem voortkomen. En dit is niet alleen hoe Paulus schrijft. Ik wil jullie alvast vragen, ga in jullie Bijbel naar Matteüs 19. He, want dan begint de discussie altijd van, ja, maar dat is Paulus. Hij was een fariseer, een Joods man. Hij was nog vast in zijn Joods denken. Dan laten we luisteren naar de woorden van onze Heer Jezus zelf. He? Voor de mensen die een rood letter Bijbel hebben, dit zijn de rode letters. De Heer Jezus in Matteüs 19, dat lezen we in vers 4. In zijn dialoog met fariseeën en wetgeleerden, wanneer ze hem vragen over het huwelijk, dan zegt hij in vers 4, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Ook de Heer Jezus ziet dit. Hij verwijst gewoon naar de wet van Mozes, naar Genesis. Dit is een historische gebeurtenis. De mens is gemaakt. De mens is gemaakt als man en als vrouw. Dat is wat we gewoon lezen. Waarom is dit belangrijk? Omdat het hele evangelie op historische feiten rust. Als er geen echte Adam was, is er geen echte val. En als er geen echte val was, dan is er ook geen verlossing nodig. Dus als de dood niet door één mens is gekomen, waarom zou het leven dan door één mens komen? Dus Paulus bouwt het fundament van de rechtvaardiging in Christus, wat historisch gezien ook 2000 jaar gewoon feitelijk is gebeurd, op het feit dat Adam, de eerste mens, heeft geleefd en gezondigd heeft. Ik als christen, ik verwerp de evolutietheorie. Ik geloof dat Adam geschapen is door God. Hij is de eerste mens en hij is gevallen. Hij heeft gezondigd. Een belijdende christen die bewust weigert te geloven wat God in zijn woord zegt over de schepping, over de val en de historische Adam, die weigert God te geloven. Wij doen niet aan cherrypicking. Je zegt niet, oh, dit gedeelte van de Bijbel vind ik mooi en dat andere gedeelte, nou, dat doe ik af. Nee. Of we nemen het woord van God zoals het is, of we verwerpen het. En ik ben daar heel dogmatisch in. We moeten beseffen dat dit gaat om de betrouwbaarheid van God en om zijn woord. Als God zegt dat hij de wereld gemaakt heeft, dat hij Adam gevormd heeft uit het stof van de aarde, dat Eva uit Adam gekomen is, dat de zondeval echt gebeurd is, en wij zeggen, nou ja, kijk, dat hoeft niet echt letterlijk zo te zijn, dan zeggen we dat God niet waarachtig spreekt. We kunnen niet nogmaals zeggen, oké, we doen een beroep op, ja, maar de Heere Jezus heeft ook gezegd, je mag niet oordelen, maar niet verwijzen naar de Heere Jezus heeft gezegd, heeft u niet gezien dat hij hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Dit is fundamenteel. In Genesis lezen we hoe God Adam maakte. Hij vormde hem uit het stof van de aarde, blies hem de levensadem in en plaatste hem in de hof van Eden. God gaf Adam overvloed. Van alle bomen in de hof mocht hij vrijuit eten. Maar hij gaf Adam ook een gebod. We lazen het. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Adam kreeg een duidelijk gebod en een hele duidelijke waarschuwing. God maakte vervolgens de vrouw uit Adam. De Satan verleidde de vrouw. Zij nam van de vrucht van de boom, at en gaf ook aan haar man die bij haar was. En hij at. En daarmee overtrad Adam het gebod van God. Hij gehoorzaamde zijn schepper niet, maar liet zich leiden door de stem van zijn vrouw, die op haar beurt naar de slang luisterde. De schrift leert ons, dit is hoe de zonde in de wereld is gekomen. En weten jullie nog wat Adam tegen God zei, toen God hem confronteerde? Hij zei, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die gaf mij. En ik at ervan. Hij wees naar de vrouw. Wat deed de vrouw? De vrouw wees naar de slang. Niemand nam zijn verantwoordelijkheid. Kenmerkend voor de mens tegenwoordig ook. Iedereen schoof het door. Maar let op wat Paulus doet. Onder leiding van de Heilige Geest. Hij schrijft, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Adam kon wijzen wat hij wilde. Hij heeft het gebod ontvangen. En hij is ongehoorzaam geweest. En hij wordt verantwoordelijk gehouden. Dus door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En let op de precieze formulering van de apostel Paulus. Paulus spreekt niet over zonden in meervoud. Alsof het heeft over individuele verkeerde daden. Hij gebruikt enkelvoud, de zonde. Hij personifieert de zonde hier als een macht. Een macht die voorheen buiten de schepping stond. En we hebben het eerder behandeld. Hè? In Romeinen 3 in vers 9 stelde Paulus de universele diagnose dat zij allen, zowel Joden als Grieken, onder de zonde zijn. We hebben gezien het Griekse woord onder duidt op het zijn onder de macht of onder een heerschappij van iets. Hij schreef dus niet slechts dat alle mensen zondigen, wat overigens gewoon waar is, Maar hij schreef dat de hele mensheid zich in een staat van onderwerping aan de macht van de zonde bevindt. Dat is de staat van de mens buiten Christus. Zonde in die context is niet primair een daad, maar een heersende macht. Dus wat zien we? In hoofdstuk 3 heeft hij vastgesteld, de hele mensheid is onder de zonde. De hele mensheid is de slaaf van de zonde. Hier in Romeinen 5 legt hij uit hoe en waarom dat zo is. Hij legt uit hoe de mens in die staat is gekomen door één mens, door de daad van één mens. En dit moet ons laten zien, de schrift leert ons dat het probleem van de mens niet primair is wat hij doet, maar wat hij is. Wat hij doet komt voort uit wat hij is. De individuele zonde die Paulus opsomde in Romeinen 1 tot en met 3, zijn niet de oorzaak van onze verloren staat. Het zijn de symptomen van onze verloren staat. Het laat zien dat we verloren zijn. Ze zijn het bewijs van het feit dat we onder de heerschappij van de zonde leven. Dus de staat van de mens onder Adam is dus gebondenheid. We zijn slaven van de zonde. Corruptie. Onze natuur is verdorven, waardoor we uit onszelf niets goeds kunnen voortbrengen dat God behaagt. En ik maak dat onderscheid altijd. Mensen doen onderling gewoon goede dingen voor elkaar. De een helpt een oud vrouwtje over de straat. De ander helpt zijn buurman of zijn buurvrouw. Een man houdt van zijn vrouw. Vrouw houdt van haar man. Al die dingen. Dat zijn allemaal goede en deugdelijke dingen. Maar waarvoor zijn we geschapen? Om de levende God van hemel en aarde, om die te verheerlijken. En geen mens in zijn natuurlijke staat doet iets wat die levende God kan behagen. Dat is hetgeen, dat is het onderscheid. Dus wanneer we zeggen dat de mens niets goeds doet, dan gaat het over het feit dat de mens niets kan doen om God te behagen in en van zichzelf. Als we weer naar rode letters kijken, als je in je Bijbel naar Matthäus 7 gaat, dan zien we hier het gelijkenis van onze Heer Jezus zelf met de boom en de vruchten. In Matthäus 7 lezen we in versen 17 en 18. Hij zegt, zo brengt iedere boom, heeft iedereen hem? Matthäus 7, vers 17 en 18. De Heer Jezus spreekt, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dus let op wat de Heere Jezus laat zien. De vruchten, hetgeen wat de persoon voortbrengt, zijn een direct gevolg van de aard van de boom. Je kunt een slechte boom niet opdragen om goede vruchten te produceren. Het maakt niet uit hoeveel water het krijgt. Het maakt niet uit hoeveel zonlicht het krijgt. Het probleem zit in de wortel, in het wezen, in de aard van die boom. Het begrijpen van dit principe is essentieel, want het laat ook zien waarom de oplossing voor het zondeprobleem nooit kan liggen in het verbeteren van ons gedrag. Het ligt hem niet daarin. De oplossing moet veel radicaler zijn, want het probleem is radicaal. We hebben een nieuwe natuur nodig. Een nieuwe wortel waaraan we zitten. Dat is wat we nodig hebben. We hebben een nieuwe staat nodig. Dus door die ene mens, door Adam, is zonde in de wereld gekomen. En let op hoe Paulus schrijft in de wereld gekomen. Het beeld dat Paulus schetst in het Grieks is dat van een invasie. De wereld, zoals God die geschapen had, naast van het einde van Genesis 1, was zeer goed. Hij keek naar zijn schepping, hij zag dat het zeer goed was. De zonde was geen onderdeel van de oorspronkelijke schepping. Door de daad van ongehoorzaamheid van Adam is deze vijandige macht, de zonde, de wereld binnengedrongen. Het is binnengekomen. En Paulus gaat door en hij schrijft, en door de zonde, de dood. Nou, wat bedoelt hij? Wat is deze dood en die het directe gevolg is van de zonde? En gaat dit over fysieke of over geestelijke dood? Primair als we de tekst lezen, zien we dat het gaat om de fysieke dood, omdat hij later zal schrijven over allen die sterven van Adam tot Mozes. Maar het is de geestelijke dood wat hier ten grondslag aan ligt. Als je kijkt naar wat Paulus hier schrijft, dan wordt een fundamentele levensvraag beantwoord. We hadden een tijdje op de oude website, die hebben we allang niet, dus die hebben we allang niet meer, maar we hadden wat levensvragen op de website. Vragen die heel veel mensen stellen. Hè? Wat is het doel van het leven? Waar komt het leven vandaan? En heel veel vragen die mensen stellen is ook, waar komt de dood vandaan? Waarom gaan mensen dood? De seculiere mens ziet de dood als een normaal en onvermijdelijk onderdeel van de cirkel van het leven. Dat is hoe ze het zien. In de schrift leren we nee, nee, nee. De dood is niet normaal. De dood is onze vijand. De dood is Gods goede schepping ingekomen als een direct gevolg van de opstand van de mens. Dus wij als christenen weten, wat is de dood, waarom is de dood, hoe is het hier gekomen? We hebben daar antwoord bij. We hoeven niet jarenlang onderzoek te doen, wetenschappelijk geld uit te geven aan iets wat al gewoon overgeleverd is door de Heere God. Het staat er gewoon. Maar nu gaan we de gevolgen van hoofdschap zien. Hier wordt zichtbaar, dus of hier is zichtbaar wat het hoofdschap van Adam voor de mensheid heeft betekend. Want Paulus leert niet dat door Adams zonde de dood over Adam alleen is gekomen. Let op wat hij schrijft. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Dit is een cruciaal gedeelte van dit. Van dit gedeelte. Paulus legt hier uit hoe het kan dat de dood die het gevolg is van de zonde over alle mensen is gekomen. Dat is een universeel ding. We praten er niet graag over, want het is iets akeligs. En je weet ook, je ziet ook hè, dat het niet iets natuurlijk is. De mens kan niet omgaan met de dood. We kunnen het gewoon niet, want het hoort niet bij Gods goede schepping. Nou, een veel voorkomende, maar misleidende interpretatie van dit gedeelte is dat zij het als volgt lezen. Zij zeggen, omdat alle mensen zelf gezondigd hebben. Maar Paulus schrijft dat niet. Volgens deze interpretatie stierf Adam omdat hij zondigde en sterven wij, hè, iedere mens daarna, net als hij, door onze eigen persoonlijke zonde. Maar dit is niet wat Paulus hier zegt en het ondermijnt zijn hele argument. Waarom? Omdat Paulus wil laten zien dat één daad van één mens beslissend was voor allen die hij vertegenwoordigde. Dat is het punt hier. Als iedereen sterft vanwege zijn eigen zonde, dan is Adam geen hoofd, maar slechts een voorbeeld. En we hebben gezien dat het hele zwaartepunt op hoofdschap ligt. En dit punt, als je in je Bijbel naar 1 Korinthe 15 gaat. Als je naar 1 Korinthe 15 gaat, maakt Paulus exact dit punt aan de Korintiërs. Paulus redeneert hier voor de opstanding van de doden als volgt. In Korinthe waren er mensen die niet geloofden in de opstanding van de doden. En dan lees je in 1 Korinthe 15 vanaf vers 21, en dan lees je versen 21 en 22. Let op hoe hij dat hier schrijft. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. En let op in vers 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nogmaals, essentieel om dit niet op de individualistische wijze te lezen. Als we dat gaan doen, dan missen we het punt wat Paulus maakt. Hij maakt een duidelijk punt. Allen in Adam, die sterven. Maar omdat zij, die door uitgenade door het geloof, Christus toebehoren, dus in Christus zijn, zullen zij ook leven. Waarom? Omdat Christus leeft. Omdat hij is opgewekt uit de doden. Dus Paulus schrijft, heel duidelijk, hij schrijft in Romeinen 5, de dood over alle mensen is gekomen en dan schrijft hij in wie allen gezondigd hebben. Het Griekse in wie verwijst terug naar die ene mens die hij eerder noemde, Adam. Paulus zegt dus niet dat ieder mens individueel heeft gezondigd, wat overigens gewoon wel waar is, en daarom sterft. Maar hij schrijft dat allen in Adam gezondigd hebben. In hem als hoofd, als vertegenwoordiger van de hele mensheid zijn allen schuldig geworden. En daarom is de dood tot allen doordrongen. Lees je Genesis 5, wat zien we continu? Hij had zonen en dochters en hij stierf. Hij had zonen en dochters en hij stierf. Dat zien we continu. Dus Adam was niet zomaar een privépersoon. Adam was het door God aangestelde hoofd van de hele mensheid. Toen hij viel, viel de mensen met hem mee. Dit is hier wat theologen, hè, die houden van termen. Hè, dit noemen ze toegerekende zonde. Toegerekende zonde. En we hebben het vaker gehad in onze serie hier al over toegerekende gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend, uitgenaderd door het geloof. Hier hebben we het dus over toegerekende zonde, over schuld. We worden niet alleen geboren met een zondige natuur, dat is het gevolg. Maar we worden geboren met de juridische schuld van Adams eerste zonde al op onze rekening. Dat is het ding. En voor veel mensen is dit niet te verkroppen, want de vraag is dan, hoe kan ik verantwoordelijk gehouden worden voor een daad die iemand duizenden jaren geleden heeft gedaan? Ik was er niet bij, ik heb die vrucht niet gegeten, ik was het niet. Maar nogmaals, dat is hoofschap. Hij handelde niet alleen voor zichzelf, zijn daad had bindende gevolgen voor allen die hij vertegenwoordigde. En dan kunnen we zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Maar het ding is, als we dat zeggen over Adam, moeten we het ook zeggen over Christus. Want op precies dezelfde manier worden wij gerechtvaardigd op grond van iets wat niet onze daad is. Niet wij hebben de wet vervuld, niet wij hebben een offer gebracht wat de Heere God heeft behaagd. Christus heeft dat gedaan. Hij is gestorven aan het kruis en is op de derde dag opgewekt uit de doden. Hij is degene die aan de rechterhand van de Vader zit. Hij is degene in wie de Vader zei, in hem heb ik mijn welbehagen. En die claimen we met alle liefde. Daar zeggen we wel, ja nee, geef die gerechtigheid maar. Dit is hoe God omgaat met hoofschap. In zijn wijsheid heeft hij het zo bepaald, tot heerlijkheid van zijn genade. En dan komt vers 13. Let op wat Paulus hier doet. We moeten begrijpen waarom hij deze zin hier plaatst. Dus Paulus begint in vers 12 een grote vergelijking. Ik zei het al met het woord zoals. Nou, wanneer een zin begint met zoals, een vergelijking, verwacht je grammaticaal en logisch dat er later ook een zo ook zal volgen. Hè, dus bijvoorbeeld, zoals A gebeurde, zo ook gebeurde B. Dat is het logische gevolg van een vergelijking. Maar als we verder lezen, zien we dat Paulus deze vergelijking niet direct afmaakt. Hij stopt halverwege en dan gaat hij in op allerlei zaken. En als je goed leest, dan zie je dat hij de vergelijking pas in vers 18 afmaakt. Dus eigenlijk begint het zo in vers 12. Hè, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, dan maakt hij pas af in vers 18. Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Daar wordt het afgemaakt. Versen 13 tot en met 17 functioneren, zoals dat wordt genoemd, als een parenthese. Dus een uitweiding, een tussenzin. Paulus onderbreekt zijn hoofdargument om een aantal zaken te adresseren, voordat hij zijn hoofdpunt afmaakt. Waarom doet hij dit? Nou, als eerste is dit een kenmerk van hoe zorgvuldig Paulus altijd te werk gaat. Hij weet dat het eerste deel van zijn betoog, dat iedereen stierf vanwege Adam, dat het vaag gaat oproepen. En dus dit, met dit in ons achterhoofd, lees vers 13. Dan schrijft hij, want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Paulus kent zijn Joodse lezers. We weten, hè, Paulus schrijft dan zowel Jood als Heiden. Je moet dit in gedachten houden. Kijk, wanneer je schrijft, moet je rekening houden met je lezers. Je hebt geen kans om heen en weer te gaan zoals je dat kan doen met een dialoog. Dus je moet alles direct tackelen. En Paulus weet hoe ze denken, want hij was zelf een fariseer. Wat heeft Paulus ons in Romeinen 3:20 geleerd? Als je teruggaat naar Romeinen 3, dan lezen we in vers 20 aan het einde. Hij schreef, door de wet is immers kennis van zonde. Door de wet is immers kennis van zonde. Wat denk je dat zijn Joodse lezers nu gaan zeggen? Na zijn uiteenzetting van Romeinen 5. Als door de wet kennis is van de zonde, want dat heb je geschreven, Paulus, hoe konden mensen dan schuldig zijn en verantwoordelijk gehouden worden voor hun zonde in de periode tussen Adam en Mozes. Want de wet was toen nog niet gegeven. De wet was er immers nog niet. Maar door de wet is immers kennis van zonde. Hij schrijft het zelf. En onder leiding van Gods geest maakt Paulus duidelijk. Er was wel zonde in de wereld, ja. Dus totdat de wet kwam, was er zonde. Paulus ontkent dat niet. Echter, maakt Paulus duidelijk. Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En dit hier, dit zorgt voor veel verwarring. Men komt dan met de vraag, betekent dit dat God de zonde van de mensen voor Mozes dan niet zag of dat hij ze niet erg vond? Volstrekt niet. Kijk naar de zondvloed. We zien het. God heeft de wereld geoordeeld. We zagen daar, hij neemt de zonde hartstikke serieus. Maar wat bedoelt Paulus dan hier? Nou, wat Paulus hier bedoelt, hoewel er zonde in de wereld was, werd die zonde niet toegerekend als een formele overtreding van een concrete geopenbaarde wet, omdat die wet er nog niet was. Het Griekse woord voor toegerekend betekent dat iets officieel op rekening wordt gezet. Paulus zegt dus niet dat God de zonde niet zag, maar dat het juridisch niet op dezelfde manier werd behandeld als na Mozes, toen de wet expliciet gegeven was. Dat betekent niet dat die mensen tussen Adam en Mozes niet zonder morele verantwoordelijkheid waren, want we hebben dit behandeld over de heidenen. Zij hadden de wet ook niet. Ze zondigden wel degelijk tegen Gods eeuwige wet, die in hun hart geschreven was, die in hun geweten geschreven was. Zoals Paulus heeft uitgelegd in Romeinen 2. Dat is dus ook waarom de heiden schuldig is. Waarom? De schepping getuigt van God. Zij onderdrukken de waarheid en ongerechtigheid. Van Adam tot Mozes is dat ook gebeurd. Daar is het ook gebeurd. Dus Paulus laat zien, zij waren verantwoordelijk, maar hun zonde werd niet gerekend als concrete overtreding van de geopenbaarde wet, zoals Israël dat had met de wet van Mozes. Maar nu komt de vraag dan vanzelf. Als zij niet stierven vanwege hun eigen overtredingen van de wet, waarom stierven ze dan wel? En dat is het punt van Paulus. Ze stierven, alle mensen sterven, omdat ze wettelijk verbonden zijn aan hun hoofd, Adam. Dat is het punt. Zijn daad, het breken van het expliciete gebod wat God hem heeft gegeven, wordt aan allen toegerekend omdat hij hun hoofd is en daarom kwam de dood tot allen. Daarom komt de dood tot allen. Dan nu voordat we denken. Wat een leuke theologische exercitie. Hè? Dat is dit niet. Kennis alleen maakt opgeblazen. En daarvoor zitten we hier niet. We moeten kijken naar waarom dit punt belangrijk is. Laten we eerst vers 14 lezen en dan gaan we naar de afronding voor vandaag. Paulus schrijft in vers 14. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zal. Wat doet Paulus? Paulus personifieert de dood, net zoals hij de zonde had gedaan. De dood is niet iets abstracts. Het wordt ook als een heersende macht neergezet, als een tiran, als een vijand. Vergeet niet, de laatste vijand die teniet wordt gedaan, is de dood. Het is een tiran die regeerde over de hele mensheid in die periode van Adam tot Mozes toe. Nou, dit was de periode zonder de specifieke wet van Mozes. Ondanks de afwezigheid van de wet was de dood de heersende macht over allen. Want Paulus schrijft ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam. Dus dit is de cruciale zin. Dit is wat ik zojuist toelichtte. Ze stierven niet primair vanwege hun individuele daden, maar omdat ze de gevolgen droegen van de ene oorspronkelijke overtreding van hun hoofd Adam. En let nu op wat Paulus doet. Want dit is waar het in de rest van het hoofdstuk om draait. Althans, dit is de zin die het hele doel van dit betoog openbaart. Adam, hè, zo schrijft Paulus, is een voorbeeld in het Grieks typos van Christus. Adam, maakt Paulus duidelijk, is een type, een voorschaduw van Christus. Dit betekent niet dat Adam een goed voorbeeld was. Laten we dat voorop stellen. Hij was puur op het gebied van hoofdschap en vertegenwoordiging een type van Christus. Niet kwalitatief en ook niet in de morele zin. Wat bedoelen we? Zoals Adam, en dat hebben we al duidelijk gemaakt, zoals Adam het hoofd is van de natuurlijke gevallen mens, zo is Christus het hoofd van de nieuwe gerechtvaardigde mens in hem. Zoals de ene daad van Adam universele gevolgen had voor allen die hij vertegenwoordigt, zonde en dood, zo heeft de ene daad van Christus universele gevolgen voor allen die hij vertegenwoordigt, gerechtigheid en leven. Dit gaan we verder uitwerken in de komende studies. Nou, ik zei net al, het gaat niet om pure kennis. En mijn enthousiasme ligt niet primair in hoe Paulus redeneert. Terwijl jullie weten, ik hou ervan hoe Paulus redeneert, want hij is gewoon een meester. Maar het gaat mij om waarom hij zo redeneert. Dat is het ding. Denk terug aan wat we de afgelopen weken hebben behandeld in versen 1 tot en met 11. Of bedenk wat we vanaf Romeinen 3, 21 tot en met Romeinen 5, 11 allemaal uiteen hebben gezet. Bedenk wat daar allemaal staat en besef wat dit nu is. Hè, Paulus heeft ons in de eerste 11 versen hier, heeft hij ons de glorieuze zegeningen van het evangelie laten zien. We zijn gerechtvaardigd door het geloof alleen. We hebben vrede met God. We staan in genade. We roemen in de hoop op de heerlijkheid. We zijn verzoend met God door de dood van zijn zoon. We worden behouden van de toorn. En we zullen behouden worden door zijn leven. Dus als je kijkt naar al die zegeningen voor het kind van God, dan moet je de vraag stellen: hebben wij niet allen wel niet genade op genade ontvangen? Want wij waren allen, de mensen in Adam, allen. En we waren kinderen des toorn, zoals Paulus schrijft in Efeze 2. Maar nu roepen we Abba, Vader. Dat komt niet door onszelf. Dat komt omdat Hij ons hoofd is. De Heere Jezus Christus is voor ons geslacht en heeft ons gekocht met zijn eigen bloed. Dat is waarom we dit doen. Dat is ook waarom we ons verheugen in dit. Wanneer Paulus deze zegeningen van rechtvaardiging opnoemt, of opsomt, zijn het geen losse geschenken die Paulus of die God ons even toewerkt. Het zijn de realiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met de positie van ieder kind die in Christus is. Dit geldt voor allen die in Christus zijn. Paulus schrijft bijvoorbeeld, hè, en we leren, onze rechtvaardiging is niet van onszelf, we zijn de gerechtigheid van God in hem, in Christus. Paulus schrijft, ons leven is niet van onszelf, het is met Christus verborgen in God. Dat is de realiteit. En het is dus goed om te beseffen, we hebben vandaag vooral stilgestaan bij het hoofschap van Adam. Maar de bedoeling van Paulus is dat we daardoor Christus des te meer gaan zien. Dat het contrast groter wordt. Dit is wie we waren, dit is in wie wij waren. Dit is wie wij nu zijn. Doordat wij in de Heere Jezus Christus zijn gaan geloven. En de rest van dit hoofdstuk, en dan vanaf hoofdstuk 6, wat ik overigens even met jullie wil lezen, een gedeelte daarvan. Ik hoop en bid echter dat dit het hart van iedere discipel verkwikt. En ik hoop en bid dat een ieder die niet in Christus is, zich bekeert en gelooft in het goede nieuws. Dat Jezus Christus gestorven is voor de zonde van mensen. En dat wie in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt, verzoend wordt met God, vrede krijgt, al je zonden worden je weggedaan. Nou, om af te sluiten, wil ik jullie vragen te laten zien ook wat het contrast is van de persoon in Christus, om in jullie Bijbel naar Romeinen 6 te gaan, voor hen die dus in genade leven. Dan ga je zien hoe groot dit contrast is. Het is niet van, oh kumbaya, laten we maar leven zoals we willen leven. Let op wat Paulus schrijft. Laten we heel hoofdstuk 6 lezen. Hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Paulus schrijft: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Amen. Dit is, broeders en zusters, jullie komen aan tijd hier, maar ik blijf het herhalen. Dit is waarom wij op deze manier door de schrift gaan. Wij hoeven geen gemeente te zijn die mensen lopen te controleren, die een juk leggen op mensen die mensen niet kunnen dragen. Als jij gelooft dat dit het woord van God is, dan hoeven wij dit simpelweg voor te lezen, zodat het spreekt tot jouw eigen geweten. Ik hoef je niet te overtuigen, ik hoef je nergens toe te forceren. Dat is niet het werk van een prediker. Ik houd jullie het woord van God voor en we zien hier twee dingen. Of je bent in zonde en dat leidt tot een leven wat we in de wereld zien. Of als je beleidt dat je een christen bent, dan lezen we hier wat er staat in bijvoorbeeld Romeinen 6. En dan hoort dit voor jou te gelden. We doen dit niet om elkaar te behagen. Als wij zeggen dat wij beleiden, dan moeten we navolgen wat er geschreven staat. Opdat hij alle eer en alle glorie krijgt. Want anders zullen we, zoals Johannes schrijft, wel beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. En dat is niet voor de prediker, dat is niet voor de ouderling, dat is voor jezelf. Dus laat het zo zijn, als je in Christus bent, prijs de Heer. Prijs de Heer, onze God, die zijn Zoon heeft gegeven. Als je in Adam bent, vrees, beef, bekeer je en geloof het evangelie, want dat is je enige hoop. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wat een glorie, Heer. Wat een heerlijkheid lezen we in uw woord. Wat een goede God bent u, Heer. U geeft uw geboden, die geen zware lasten zijn. U legt ons geen juk op, Heer, die we niet kunnen dragen. In Christus geeft u ons de kracht om de dingen te dragen die u ons ook gebiedt, Heer. Wij loven en wij prijzen uw naam voor uw glorieuze Zoon. Wij loven en wij prijzen uw naam dat u ons ook uw geest hebt gegeven, Heer. Die in ons bewerkt, waartoe u ons ook oproept. Heer, in en van onszelf hebben wij de kracht niet, Heer. Zoals de psalmist zegt, waren onze wegen maar zo vast om ons aan uw verordeningen te houden. En wij danken u dat u onze wegen vastmaakt. Dat onze goede herder ons leidt tot grazige weiden en dat hij ons leven en overvloed in hem geeft. Mogen wij de week ingaan hier. Met deze wetenschap en mogen het ons drijven in ontzag voor u, in liefde voor u, in liefde voor elkaar, Heer. Dat de wereld zal zien dat wij uw discipelen zijn, dat we de discipelen van onze Heer Jezus Christus zijn. Geprezen zijt uw heilige naam, Heer. Tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen.